Nope. De preek vanochtend gaat over Abraham. Ik heb in Breuken het afgelopen seizoen een serie preken gedaan over Abraham. Dus vanaf Genesis 12, zeg maar, tot nog een stukje verder in Genesis. En Genesis 20 is een van de verhalen die niet zo heel bekend zijn. Abraham is natuurlijk heel bekend met de sterren en zo. En dat hij op reis moest gaan. Maar Genesis 20 is een beetje onbekend. Maar ik wil toch proberen om daar de boodschap in te zoeken voor ons. Ik wil het eerst voorlezen, hoofdstuk 20 uit Genesis. Genesis 20. Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Sur ging wonen. Toen hij een tijd lang in Gerar verbleef, zei hij van zijn vrouw Sara dat ze zijn zuster was. Het gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sara naar zijn paleis liet overbrengen. Maar 's nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem: je bent ten dode opgeschreven, omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald, ze is getrouwd. Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen. Heer, riep hij uit, wilt u dan mensen doden terwijl ze onschuldig zijn? Hij zei me toch dat ze zijn zuster was. En ook zij zelf heeft gezegd dat hij haar broer was. Ik heb dit gedaan met een zuiver geweten. Er treft mij geen enkele blaam. God antwoordde hem in zijn droom: ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb ik je er ook van weerhouden tegen mij te zondigen. En ik heb verhinderd dat je haar zou aanraken. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden. En dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven, jij en allen die bij je horen. De volgende morgen riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij zich en vertelde hun wat er was gebeurd. De schrik sloeg hun om het hart. Hierna liet hij Abraham bij zich roepen. Wat hebt u ons aangedaan, zei hij. Wat heb ik u misdaan dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo'n zwaar vergrijp? U hebt mij op een wel heel ongepaste manier behandeld. Met welke bedoeling hebt u dit gedaan? Abraham antwoordde: ik dacht, misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw. Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, ze is alleen niet de dochter van mijn moeder. En zo kon ze mijn vrouw worden. Toen God mij ver van mijn verwanten liet rondzwerven, zei ik dan ook tegen haar: bewijs me dat ik op je kan rekenen en zeg overal waar we komen dat ik je broer ben. Toen schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven en slavinnen aan Abraham en ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. Mijn land ligt voor u open, zei hij. U kunt gaan wonen waar u maar wilt. En tegen Sara zei hij: ik geef uw broer 1000 shekel zilver in de hoop dat allen in uw omgeving dan bereid zullen zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen. Uw eer blijft volledig bewaard. Toen bad Abraham tot God en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. De Heer had namelijk bij alle vrouwen in Abimelechs paleis de moederschoot gesloten om wat er was gebeurd met Abrahams vrouw Sara. Psalm 101 is een lied van een koning, een vorst, die opkomt voor recht, voor rechte daden. En Psalm 101 zingen we min of meer ook een beetje ter ere van Abimelech. Natuurlijk gaat het over onze koning in de hemel, maar het gaat ook over Abimelech die in alle oprechtheid probeert de dingen te regelen en daarin een voorbeeld is voor Abraham. Laten we zingen op Psalm 101 en daarvan vers 1, 2, 3 en 5. Thank you. Laten we straks antwoorden op de verkondiging met opwekkingslied 376. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Angst is een slechte raadgever. Angst is een slechte raadgever. Door angst, of het nou reëel is, of niet reëel, maar door angst maak je soms beslissingen die niet goed zijn. Ik moest bij het voorbereiden van deze preek denken aan mijn tijd als scholier. We moesten dan met gym, als het zomer was, als het goed weer was, op het sportveld moesten we een groot rondje lopen rondom ons schoolcomplex. Maar dan moesten we ook langs de school die naast ons stond, en dat was een HTS. En er waren hele grote jongens die stonden daar dan te roken buiten. En het verhaal ging altijd, dat is heel eng. Die kunnen vreselijke dingen zeggen of doen. Nou, wij als brugklassers waren daar natuurlijk van onder de indruk. En ik met mijn lange benen liep voorop. Maar goed, dan moest ik natuurlijk ook als eerste langs die grote jongens daar. Dus wat deed ik dan? Dan stopte ik even om mijn veters te strikken of iets anders te doen. Totdat de rest van de groep er weer bij was en gingen we met z'n allen langs. Totdat op een dag een van die jongens die daar stond en tegen me zei: stond je op de bus te wachten of zo? Zal het er in de gaten? Ik was gewoon bang. Ik schaam me er ook niet voor. Maar het was niet reëel. Mijn angst was niet reëel, want het waren hele aardige gasten die daar stonden. Oftewel, soms ben je bang en duik je weg en valt het eigenlijk erg mee. Hoef je helemaal niet bang te zijn. Ik weet ook wel, soms heb je echt reden om bang te zijn. Ik weet ook dat dat bij jongeren zo kan op school. Er wordt echt gepest en er gebeuren echt rotte dingen. Maar een beetje de moraal van het verhaal vanochtend is: soms valt het ook wel erg mee. Soms ben je bang, maak je je zorgen voor van alles en nog wat, en loopt het allemaal met een sisser af. Maar ondertussen kan die angst jou wel blokkeren, of je remmen, of kan de angst je zelfs in problemen brengen, omdat je door angst verblind wordt en verkeerde beslissingen neemt. Nou, straks gaan we kijken hoe dat bij Abraham werkte. Maar eerst maar eventjes over ons. Het zou ook bij ons zo kunnen zijn als gelovigen in deze maatschappij, dat we ons te veel door angst laten leiden. En angst is een slechte raadgever. Ik zeg maar niks. Ik kom er niet uit voor mijn overtuiging, voor wie Jezus is. Ja, voordat je het weet ben je een fundamentalist. Ach, ik vertel me niks over Jezus, want dat klinkt allemaal zo exclusief en voor je het weet trap je op allerlei teentjes. Dan maken we ons zorgen voor wat er zou kunnen gebeuren als wij iets vertellen of uitkomen voor onze Heer. Maar is dat echt reëel? Misschien valt het wel heel erg mee. Angst is een slechte raadgever. Ik weet wel, ook hierbij geldt, angst is soms reëel. Soms kan het inderdaad zo zijn dat je, als je uitkomt voor je geloofsovertuiging, dat je dan inderdaad afwijzing meemaakt. Jezus heeft ons nergens beloofd dat het makkelijk zou zijn. Matthäus 10 heeft Jezus gezegd: ik zend jullie als schapen onder de wolven. En wolven zijn geen poedels. Dus ja, het kan hard en moeilijk zijn. Het is een harde wereld. Dus voorzichtigheid is geboden, maar dat is geen angst. Angst is een slechte raadgever. Want wat gebeurt er als je je laat leiden door angst? Dan sluit je je op in je bastion. Dan sluit je je af van de buitenwereld. En wat heeft de wereld dan aan ons? Jezus zegt: je hebt niets aan een lamp als je die onder een emmer zet. Jullie zijn het licht van de wereld, dus de bedoeling is: laat het zien. En wat er dan zou kunnen gebeuren, dat je ontdekt: hé, het valt allemaal best wel mee. Als ik uitkom, als ik iets vertel, als ik leef vanuit mijn geloof, dan is de buitenwereld helemaal niet zo vijandig zoals ik, waar ik bang voor was. Misschien ontmoet je dan wel interesse in plaats van afwijzing. De wereld valt soms erg mee. En, nou ja, gelovigen vallen soms erg tegen. Dat is een beetje de boodschap van vandaag, naar aanleiding van Abraham. De wereld valt soms erg mee. En gelovigen vallen erg tegen. Abraham, die moest een zegen zijn voor de wereld. Dat is de moraal van al die verhalen over Abraham vanaf Genesis 12. God koos Abraham uit en zei, ik zal je zegenen en jij zult een zegen zijn voor de wereld om je heen. En gaandeweg ontdek je bij Abraham, het werkt echt zo. Met Abraham is het net als een plek in een beetje een droog bos waar dan een beekje ontspringt uit de grond. En daar is het opeens heel mooi groen, heb je groene planten. En dan zie je, hé, hier is iets water in de buurt. En zo is het met Abraham. Waar Abraham is, er gebeuren mooie dingen. Het hoofdstuk voor wat we hebben gelezen, Genesis 19, wordt Lot gered. Omdat hij hoorde bij Abraham. En Ismaël krijgt een zegen, omdat hij ook een zoon is van Abraham. Waar Abraham is, gebeuren mooie dingen. Dat is de zegen van God. Tenminste, dat kan. Soms gebeuren er mooie dingen. Maar soms verknalt Abraham de zegen van God. En dat zien we in dit hoofdstuk. En nou ja, om alvast dan de toepassing te maken, soms verknallen wij het ook. Wat gebeurt er in Genesis 20? Abraham brengt een gastvrije koning, Abimelech, in grote problemen. Zulke grote problemen dat God Abimelech laat weten, je bent ten dode opgeschreven. En zoals een oude vertaling, de vorige vertaling dan zei, je bent dood. Wat betekent dat? Misschien betekent het dat God wilde duidelijk maken, in jullie land zijn jullie onvruchtbaar geworden. Een beetje cru, maar in de taal van die dagen werd dan wel gezegd, je bent dood, je kunt geen nieuw leven voortbrengen. Of misschien bedoelt God wel, je verdient de dood, omdat je iets hebt gedaan waar de doodstraf op staat, namelijk overspel. Wat was er gebeurd? Abraham vertrok uit het beloofde land naar Gerar, op het randje van het beloofde land. Waarom? We weten het niet. Beetje mistig. En als hij daar dan is, voelt hij zich bedreigd. Hij voelt zich bedreigd, want hij denkt, misschien pakken ze me mijn vrouw wel af en misschien kost mij dat wel de kop. Abraham had ervaringen daarmee. In Genesis 12, toen was Abraham vanwege een hongersnood naar Egypte gegaan. En daar had hij ook op bedacht, die farao, als die mijn vrouw ziet en als die Sarah in zijn harem wil, dan kost me dat mijn kop. Dus Sarah, zeg maar dat je mijn broer bent, want nou ja, hij zal jou dan uiteindelijk toch wel krijgen en ik wil het er levend van afbrengen. Dat was Abraham. Hij had ervaringen daarmee. Maar nu is Abraham een stuk ouder. Een stuk wijzer zou je zeggen. In ieder geval is hij een heleboel ervaringen met God rijker. Hij had ondertussen toch wel een beetje ontdekt dat je met God geweldige dingen kunt wagen. Abraham had een hele groep koningen verslagen. Gewoon door de kracht van God, door te vertrouwen op hem. Abraham had gesproken met God en gezorgd voor de redding van Lot. Kom op, Abraham. Dan zul je toch nu onderhand wel weten dat je, nou ja, op God kunt vertrouwen. En ja, maar toch, Abraham valt weer terug in het oude gedrag en hij begint weer te draaien. En wat dit verhaal helemaal zo, ja, je zou bijna zeggen onbegrijpelijk maakt, is dat God nog maar kort hiervoor had beloofd tegen Abraham en Sarah. Het is bijna zover. Die hebben lang moeten wachten, maar nu zullen jullie, ja, jullie samen, Abraham, Sarah, jullie, allebei samen, jullie zullen een kindje krijgen. En dan laat Abraham het zomaar gebeuren dat Sarah in de harem van een vreemde vent belandt. Laat God dat zomaar gebeuren als hij nu al voor de zoveelste keer heeft gezegd, jullie krijgen samen een kind. En dan is het bijna zover dat Sarah met een andere vent naar bed moet. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Waarom doet Abraham dit? Ik denk dat Abraham gewoon bang was. Angst is hier zijn leidsman. En later zal hij zeggen, als hij stevig op zijn dak krijgt van die koning, ja, ik was bang dat hij hier geen vrees voor God was in dit land. En ja, misschien hadden jullie me dan wel gedood. Natuurlijk, daar gaat het hem om. Hij was bang voor zijn eigen hachje. En dus laat Abraham het opnieuw rondgaan. Ach, het is mijn zus maar. En hij brengt zijn Sarah in problemen. Hij brengt Abimelech en zijn volk in problemen. En sterker nog, hij brengt het plan van God in problemen. Want God wilde dat Abraham en Sara samen het kind van de belofte zouden krijgen. Ondertussen is het natuurlijk nog wel vreemd. Waarom doet Abimelech dit? Wie een beetje rekent, weet dat Sara ondertussen al zo'n 90 jaar oud is. Waarom deed Abimelech dat? Natuurlijk niks ten nadele van Sara, maar waarom trouwt hij met een vrouw die de huwbare en vruchtbare leeftijd al lang voorbij is? Veel uitleggers hebben zich daar het hoofd over gebogen. Ze komen mensen niet verder dan te zeggen, nou, misschien is het een beetje in de war geraakt. Misschien staat het verhaal op de verkeerde plaats. Of is het gewoon fantasie. Waarom deed Abimelech dat? Ik denk, maar dat is maar een vermoeden, dat Abimelech dat deed omdat hij gewoon een hele fatsoenlijke kerel was. Want stel je nou eens voor. Wat zou nou de boodschap zijn? Hij hoort Sara, een vrouw op leeftijd, ongehuwd. En hoe was dat in die tijd? Er werd schande van gesproken. Een vrouw die ongehuwd bleef, dat was in die tijd een schande. In onze tijd kan het een gemis zijn. In die tijd was het regelrecht een schande. Misschien dacht Abimelech wel, maar zijn vermoeden. Ik wil Sara die schande besparen van een ongehuwd leven. Ik neem haar toch bij mij als vrouw. Want ze is toch ongetrouwd, dat kan best. Misschien was dat wel het motief van Abimelech. Dat past wel een beetje in het plaatje dat je van hem krijgt. Hij is gewoon heel redelijk en heel geïnteresseerd in het lot van anderen. Hij herkent zijn eigen schuld heel snel. Hij is vooral geïnteresseerd in het lot van zijn onderdanen. En geeft Abraham na afloop een royale vergoeding. Het is een hele redelijke kerel. Ik weet niet of het klopt, maar ik denk dus dat Abraham en Abimelech tegenover elkaar staan als de good guy en de bad guy. Alleen Abraham is dus niet de good guy. Dat is Abimelech hier. En Abraham is degene die het hier verknalt. Dan gaat het verhaal verder. En dan treedt God op. En wat gebeurt er dan? Niet Abraham krijgt van God op zijn dak, maar Abimelech. Jij moet het goed maken, man. Daar snap je niks van. Abraham, die brengt dus een heel volk in problemen. Maar Abimelech, die wordt aangesproken. Je ontmoet hier de God als de God die kijkt naar de feiten. Die zegt, overspel is overspel, punt uit. Je moet het goed maken, Abimelech. Zoals in de wetten in het Oude Testament ook staat, als je met een bijl aan het hakken bent en je bijl schiet los en je doodt per ongeluk iemand, je moet het toch goed maken. Geen bedrijfsongeval, maak het goed. Maar God wijst dan ook altijd een weg om het goed te maken. In de wetten werd dan iets geregeld over een vrijstad waar je naartoe kon vluchten. En hier zegt God tegen Abimelech, je moet naar Abraham toe. Abraham, die kerel, ik kan hem wel. Nee, ga naar Abraham toe, hij is een profeet, hij kan voor jou bidden. Goed, we maken een balans op. Wat zien we in dit verhaal? We zien Abraham laat zich leiden door een vooroordeel, door angst. Dit is een groep mensen die ik niet kan vertrouwen. Ze pakken me vast een vrouw af en het kost me mijn kop als ik niet oppas. Dat is het vooroordeel van Abraham. Maar dat is onterecht. Het probleem ligt niet bij Abimelech, die geen ontzag voor God zou hebben. Het probleem ligt bij Abraham zelf. Hij heeft te weinig vertrouwen op God. Abimelech blijkt gewoon heel redelijk te zijn, ook al hoort hij dan niet bij het volk van de belofte. Hij is redelijk. Als hij inziet dat het fout is, maakt hij het ook meteen royaal goed. Hij geeft Abraham omwille van Sara 1000 shekel zilver. Mooi detail is dat een bruidsschat voor een vrouw uit de hogere kringen was in die tijd 50 shekel zilver. Enorm bedrag. Abimelech geeft het 20-voudige als compensatie. Wat je hier ziet gebeuren is dat, in mijn woorden, de wereld soms erg meevalt. En de gelovigen, de mensen die bij de zegen van God horen, Abraham in dit geval, die valt hier gewoon vies tegen. En toch is de boodschap van dit verhaal ook dat gelovigen een zegen zijn voor de wereld. Ook al verbergen we het soms goed, toch heeft God bedoeld dat wij zegen uitdragen in de wereld. Ook Abraham moest hier tot zegen zijn voor Abimelech. God blijft achter Abraham staan. En dat is het geheim van wat de Bijbel uitverkiezing noemt. God die koos Abraham uit. Uitverkiezing is niet dat God een soort elite troepen samenstelt en zegt, jullie zijn bijna volmaakte mensen. Ik zie wel wat in jullie. Jullie gaan het voor mij regelen in deze wereld. Uitverkiezing is niet dat wij op ons werk of op school het heilige boontje uithangen en kunnen laten zien, zo hoort het mensen, zo moet het. Uitverkiezing is dat God met mensen die het steeds weer verknallen, toch verder gaat. Met een taaie, vasthoudende liefde zegt, met jullie wil ik het wagen en ik wil dat jullie mijn genade laten zien in deze wereld. Daarom ging God verder met Abraham. Daarom wil God ook verder met ons gaan. Dat is de reden waarom we hier zitten elke zondag weer opnieuw. Daarom kunnen wij zeggen, wij zijn een zegen voor de wereld, voor Maassluis, waar we wonen. Wij zijn het licht van de wereld. Alleen omdat God ons zo wil laten zijn en met ons verder wil gaan. Nou, hoe kunnen we dan tot een zegen zijn? Dat wil ik tot slot in 3 punten proberen toe te spitsen. Hoe kunnen wij tot een zegen zijn voor de wereld om ons heen? Het eerste is, misschien ook het lastigste, is laat God zijn werk doen. Laat God zijn werk doen. Geef God de ruimte. Als papa weet ik inmiddels hoe leuk het is als kinderen je gaan helpen als je met een klus bezig bent in huis. Geweldig, papa, mag ik helpen? Ze komen met de spijkers en de hamers en als je niet oppast met de boormachine aan. Mag ik ook eens, pap? En je geeft ze zoveel mogelijk ruimte. Het is leuk dat ze meedoen, maar op een gegeven moment zeg je, nee, stop, is gevaarlijk. Of nee, nu loop je me echt in de weg. Even aan de kant. God, onze hemelse Vader, laat mensen ontzettend veel ruimte om mee te werken in zijn plannen. Zie je aan Abraham. Abraham kreeg alle ruimte in dat cruciale jaar. In dit jaar, het is het oude jaar geworden van de geboorte van Isaac. Van de beloofde zoon. Nu zou het gebeuren. En God geeft Abraham de ruimte om gewoon rustig weg te gaan uit het beloofde land naar Gerar. Waarom? En hij geeft hem ook alle ruimte om die blunder te begaan, zodat Sarah belandde in de harem van een ander. Abraham kreeg alle ruimte en het resultaat was dat hij de plannen van God in de hemel enorm in de weg zat. Want God wilde, dat is waar het om gaat, dat er een kindje zou komen, dat zo zijn belofte werkelijkheid zou worden. Maar Abraham zat God in de weg. Wat leren wij hiervan? Ik denk dit. Als wij tot een zegen willen zijn voor de mensen om ons heen, dan begint dat met God alle ruimte laten. God niet in de weg zitten met onze ideeën over hoe het moet gaan. Nee, laat God zijn werk doen. Dat begint denk ik bij gebed. Biddend zoeken naar de weg die God wijst. Bij de keuzes die je maakt. Is dit nou echt de weg die u wijst? Bidden om de moed ook om de weg te gaan die God wijst. Om eerlijk en oprecht te blijven. Laat God zijn werk doen. Dat is het eerste. Het tweede is, laten we een zegen zijn en laat je dan niet door angst leiden. Abrahams angst kwam voort uit een vooroordeel, hebben we gezien. Er is hier in dit land geen vrees voor God bij de mensen. Oftewel, dit zijn onfatsoenlijke, onbetrouwbare lui, bij wie, nou ja, je toch eigenlijk niets kunt verwachten. Ze hebben geen rechtsregels waar je op kunt vertrouwen. Dus, weet je wat, ik hou deze mensen op een afstand. Ik ga nu zorgen om mijn eigen hachje te redden. Angst, vooroordeel en de muren worden opgetrokken. Abrahams angst was gericht op zichzelf, zelfbehoud. Ik wil mijn leven redden. Was het reëel? Nee. Wij als christenen kunnen ook een gevoel van angst aankweken. Van de wereld als bedreiging. Wij worden in een hoek geduwd als christenen. Ze nemen ons van alles af. We gaan maar in een hoekje zitten. In ons bastion, in de kerk. Maar laten we onszelf dan de vraag stellen, waarom doen we dat eigenlijk? Is onze angst en onze vooroordelen reëel? Zetten we misschien onze eigen belangen centraal? Laten we onszelf steeds afvragen, wat wil God nou dat we doen? Welke weg wil Hij dat we gaan? Misschien, dat is het geval voor christenen in veel delen van de wereld. Misschien vraagt God wel dat we lijden omwille van zijn naam. Mogen we hem zo verheerlijken? Misschien valt het wel erg mee als we gewoon open en onbevangen in de wereld staan. In deze maatschappij, christen zijn in deze wereld, gewoon onbevangen, zonder vooroordelen. Misschien krijgen we dan wel respect door onze liefde, door onze kalmte. Jezus zei, Matteüs 10, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Ik vind dat een hele mooie typering van christen zijn in deze wereld. Alert, opmerkzaam als een slang die steeds paraat is. Let heel goed op wat er gebeurt in de omgeving. En tegelijk zo oprecht, zo naïef bijna als een duif. Niet al te veel calculeren, maar gewoon rondvliegen. Alert, oprecht, maar niet angstig en bevooroordeeld. Laat niet de angst je leiden. En de derde toepassing, hoe kun je nou tot een zegen zijn, zoals Abraham in de wereld, is wees een profeet. Laten we profeten zijn. Dat vind ik wel het meest bijzondere van dit verhaal, van deze geschiedenis. Dat God Abimelech aan het eind van het liedje gewoon naar Abraham stuurt. Abimelech zit in de problemen, het is de schuld van Abraham, maar God zegt, ga naar Abraham toe en hij lost het op. Hij gaat voor jou bidden. Abraham is en blijft, ondanks alles, een zegen voor de wereld waarin hij leeft, ook voor Abimelech. Hij is een profeet. Hij heeft inzicht in mijn plannen. Hij kent mijn wil. Hij weet wat mijn plan is met deze wereld. Ga naar hem toe. En hij kan voor je bidden. Maar die man moet je zijn. Ik denk dat wij uitgekozen zijn in deze wereld ook als profeten. In Peter staat, jullie zijn door God geroepen uit het duister tot zijn licht om de grote daden bekend te maken van God. Wij weten ook meer. God heeft ons zijn grote daden bekendgemaakt in de Bijbel, in zijn woord. En wij weten wat het is om contact te hebben met God. Wij weten wat het is om te bidden. Wij kunnen bidden voor de mensen om ons heen. Het zou toch geweldig zijn als God vandaag zegt tegen mensen in Maassluis bijvoorbeeld, weet je wat, jij moet naar die kerk gaan daar aan de PC Hoofdlaan. Daar heb ik mensen die er meer van weten. En ik wil dat je daar naartoe gaat. Best kans dat die mensen dan zeggen, ja God, leuk en aardig, maar de kerk, daar zien ze mij echt niet meer. Er is zoveel ruzie en oneerlijkheid. De kerk, jaren geleden ben ik eruit gegaan, want er was zoveel gedoe. Misschien zijn er wel mensen die met frustraties lopen, dus is er onrecht gebeurd. Zulke dingen zijn gebeurd. Dan heb ik niet per se over uw gemeente, maar gewoon landelijk. Het zou toch wat zijn als God dan zegt, ja, maar ik wil toch dat je naar die kerk toe gaat. Want ik weet wel, het zijn geen heilige boontjes, maar ik heb ze toch uitgekozen en ik hou van ze en ik heb mijn zoon ook voor hen gegeven. En ik heb ze daar neergezet om profeten te zijn. En zij kunnen jou meer vertellen. Zij kunnen jou meer vertellen over wie ik ben, over mijn zoon Jezus Christus. En daar is een plek waar ze voor jou kunnen bidden en met jou kunnen bidden. Profeten zijn in deze wereld, omdat God ons heeft uitgekozen. Het zou toch geweldig zijn als God ons zo wil gebruiken. Laten we bidden dat hij dat ook doet. Dat hij zijn werk doet in ons, door ons, voor de wereld. Amen. Thank you.